Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 78ste psalm en daarvan de versen 3 en 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven. Dat is vers 3 en daarna ook het vierde van psalm 78. Gemeente, wij gaan nu het woord van de Heere lezen zoals we dat vinden. Allereerst in het boek Exodus. Daarvan lezen we de eerste 10 versen van Exodus 34. Daarna lezen wij uit het laatste boek van Mozes, het 5e, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 10 en daarvan de eerste 5 versen. Dus eerst de eerste 10 versen van Exodus 34, daarna de eerste 5 versen van Deuteronomium 10. Na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 19, des Heere wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert, en daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Toen zeide de Heere tot Mozes, hou u 2 stenen tafelen, gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt en stel u al daar voor mij op de top des bergs. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg. Ook het kleine vee nog runderen zullen tegenover deze berg weiden. Toen hiel hij 2 stenen tafelen gelijk de eerste. En Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï, gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het 3e en in het 4e lid. Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zeide, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo gaan u de Heere in het midden van ons. Want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Toen zeide hij, zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken. Alzo, dat dit ganse volk in buiksmiddigheid des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is, het welk ik met u doe. Vervolgen wij te lezen uit Deuteronomium 10, de eerste 5 versen. Tenzelfde tijde zeide de Heere tot mij, hou u 2 stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittimhout en hiel 2 stenen tafelen als de eerste. En ik klom op de berg en de 2 tafelen waren in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen, naar het eerste schrift, de 10 woorden die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot u lieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij. En ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij, gelijk als de Heere mij geboden heeft. Tot zover de schriftlezing. Spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, wij lezen vanmiddag de tekst voor de prediking. Allereerst in het vierde vers van Exodus 34 en daarna ook in het vierde en vijfde vers van Deuteronomium 10. Uit Exodus 34 het vierde vers waar we lezen: toen hieuw hij twee stenen tafelen gelijk de eerste en Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï, gelijk als de Heere hem geboden had, en hij nam die twee tafelen in zijn hand. En dan in vers 4 en 5 van Deuteronomium 10, toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden van het vuur tot ulieden gesproken had, en de Heere gaf ze mij. En ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En aldaar zijn ze gelijk als de Heere mij geboden heeft. We gaan de Heere om zijn zegen bidden over de verkondiging van zijn woord. Heere, ook in deze middag ligt uw woord weer geopend voor ons. En dat is op zichzelf al een prediking. Het is niet vanzelfsprekend, Heer, dat uw woord in ons leven een plaats zou hebben. Er zijn heel veel mensen in deze wereld, ze zijn er altijd geweest en ze zijn er ook vandaag nog, in wie leven de Bijbel helemaal geen plaats heeft. Het zij dat ze nog nooit iets over en uit uw woord gehoord hebben. Het zij dat men er wel bij geleefd heeft voor een periode in hun leven, maar dat ze de Bijbel dicht gedaan hebben en dat ze hem misschien wel verkocht hebben. In ieder geval, ze deden er afstand van, want ze meenden dat dat woord voor hen niet meer actueel is. Dat ze ook wel zonder de boodschap uit de hemel kunnen. Hun leven is zo aards, zo werelds geworden, dat er voor u en voor wat u te zeggen hebt geen plaats meer is. En onder die mensen zijn er ook heel wat die toch leven met een gedoopt voorhoofd. En er zullen er ook heel wat zijn die toch een moment in hun leven gekend hebben dat ze belijdenis deden. Maar dat is allemaal verleden tijd en dat leeft niet meer. Daar denken ze ook liever niet meer aan terug. En zo heeft de duivel er al heel wat in zijn kamp gekregen, of beter gezegd, zo heeft hij er al heel wat kunnen vasthouden. Ook al leek het er voor een poosje op dat ze het andere zochten, het betere. Maar uiteindelijk won de duivel het. En het is voor de duivel ook niet zo moeilijk om mensen te verblinden en te verleiden. Want hij kan zo aansluiten bij wat er leeft in elk mensenhart. We zien dat in het woord als we de geschiedenissen van Israël lezen, en dat doen we vandaag voor een gedeelte, dan zien we wat er leeft in een mensenhart. En zo is het met een ieder van ons ook, Heere. En daarom, het mag wel een wonder zijn dat we nog ervoor bewaard werden dat de duivel zoveel invloed kreeg dat de Bijbel door hem uit ons leven werd weggedrukt. Het mag wel een wonder zijn van uw algemene goedheid dat we nog bij de waarheid leven en dat ook wensen te blijven. Maar Heere, u weet, daarmee is alles nog niet gezegd. En dat is ook nog niet alles wat we nodig hebben. De Bijbel in huis hebben, dat is veel waard. De Bijbel in onze kerken hebben en daar ook naar luisteren overkort, dat is ook heel wat waard. Maar het woord in ons hart hebben, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, dat ik mij mocht wachten voor de zonde. Dat zei een dichter, en dat was een hele persoonlijke belijdenis. En dat was ook nog waar in zijn leven. En de vruchten in zijn leven lieten het zien. En wat hij verder getuigd heeft, dat gaf het ook te zien en te horen. Om zover te zijn gebracht door uw Heilige Geest, dat we dat woord niet meer kwijt kunnen. Omdat we er een band aan kregen. En omdat dat woord een kracht in ons leven tot zaligheid werd. En het zo in ons hart te mogen meedragen. En dan ook nog de vreugde daarvan te kennen, Heere. Het wonder dat u een sprekend God bent en dat u daarbij ook een horend God bent, die mensen ook hoort als ze tot u roepen en die door uw woord tot hen te spreken en tegelijkertijd ook ruimte en toestemming geeft om tot hem te spreken. Zo'n God bent u, Heere. U wilt zondaren ontmoeten. En daartoe belegt u ook kerkdiensten. Ook de kerkdiensten van vandaag. U wilt mensen ontmoeten. Mensen aanspreken. En u wilt ook de uitwerking nog werken. Datgene wat nu als antwoord van de kant van die mens komt. Vanmorgen mochten we stilstaan bij de wet. Bij het feit dat u die wet aan Israël gegeven had als een wet om naar te leven. Maar we zagen het, Heere. Dat was een gave die aan het volk eigenlijk niet besteed was. Want het volk stelde het eigenlijk niet op prijs. En nog maar nauwelijks hadden ze ja gezegd. Of ze bewezen het met hun daden dat ze het niet zouden doen. Gehoorzamen. En in hun gehoorzaamheid liefde tot u betonen. En dat was het. Daarom was Israël zo'n hardnekkig volk en moest u het zo ook aanduiden. En het was toch een bijzonder volk. Het was het volk waar u een verbond mee aanging. Het was een volk waar uw bemoeienissen heel bijzonder waren. Heere, moet van ons hetzelfde gezegd worden. Zegt u dat ook vandaag, een hardnekkig en een wederspannig volk. Ze kennen mijn wegen niet, ze willen mijn wegen niet, ze gaan hun eigen koers, ze doen hun eigen zin. Oh ja, met wat godsdienst erbij, maar toch allemaal buiten het hart om, is dat toch ons beeld? Of mocht het door genade anders worden? En als dat zo is, Heere, dan moet dat werk, dat vernieuwende werk dat ooit begon, voortgang krijgen. De wet die gebroken is, kan in het leven van uw kinderen niet als een gebroken wet blijven liggen. Die moet terugkeren. En er moet toch een begin gemaakt worden met het leven in gehoorzaamheid aan uw getuigenis. Maar dan moet de mens een nieuwe schepsel, een nieuwe schepping worden. Dan is het werk van de Heilige Geest onmisbaar. Dan moet u nog meer doen dan alleen die wet op stenen tafelen schrijven. Dan moet u hem ook nog schrijven in de vleesen tafelen van het hart. En dan zal het gebeuren, Heere. Ja, al is het dan met gebrek. En al zal het hier op aarde nooit volmaakt zijn. Maar dan zal het toch gebeuren dat er mensen zijn die met een eerlijk en oprecht gemaakt hart zullen zeggen: hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. In die dingen krijgen we vanavond onderwijs, Heren. Open onze oren ervoor. Geef dat er plaats voor mag zijn in ons hart. En dat we het zo ondervinden, ook in deze kerkdienst, dat u er zelf bij bent. En dat u doet wat mensen niet kunnen. Harten ontsluiten, ogen verlichten, het verstand verlichten. Ja, al dat werk dat bij het zaligmakerswerk hoort. Wilt u dat in ons midden doen? En doet u dat niet alleen hier, Heren? Doet u dat overal waar vandaag uw woord gebracht mag worden? Geef dat dit een dag mag zijn waarop, Heren, uw koninkrijk uitgebreid zal worden. Een dag waarop de werken van de boze zullen worden verstoord en verbroken. Een dag waarin de boze het moet ondervinden dat u overwinnaar bent, Heere Jezus. En dat u weet hoe u hem zijn vaten kunt ontroven. En doet u dat dan ook. Dat mensen die nog vastzitten in zijn greep worden losgemaakt en overgebracht in het koninkrijk van de Heere Jezus. Zegen het werk van de verkondiging van uw woord op deze dag. En wilt u erin meekomen en uw genade groot maken. Denk aan al degenen die u tot dit werk geroepen hebt, Heere. Wilt u ze sterken en bekwamen. Wilt u ze getrouwheid geven om te spreken overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest? Bewaart u ze ervoor om hun eigen wijsheden te debiteren, want wat hebben mensen daar eigenlijk aan? Maar geef dat de verkondiging mag geschieden in geest en in waarheid, met de kracht Gods. En dat zo uw werk ook gezien en gehoord zal worden, Heere. Denk aan degene die u geroepen hebt. Denk ook aan de dominee die u aan deze gemeente verbonden hebt. Sterk hem tot het werk vandaag in een andere gemeente en verderop ook weer hier in deze gemeente, ook in de dagen van de week met allerlei werkzaamheden die dan gevraagd worden, ook in verband met de aanstaande dankdag voor gewas en arbeid. Bekwaam ook hen om dan uw woord te mogen verkondigen en laat zijn werk in uw handen dienstbaar mogen zijn voor datgene wat u aan het doen bent, Heere, in deze wereld. Vergeeft u ons onze zonden en doet u niet met ons naar wat wij met u doen. Wij vergeten u zo vaak. Wij gaan de dingen doen zonder dat we u erin gekend hebben. We laten u aan uw plaats, heel vaak, zonder dat we u erbij roepen en onze noden u voorleggen. En als het dan heel benauwd gaat worden, ja, dan vinden we de weg naar de troon der genade weer. Maar anders kunnen we zo gemakkelijk erbuiten. Heren, ook degenen die u vrezen zijn niet altijd, lang niet altijd die ze zouden moeten zijn. Schuld is er. En vergeving is nodig. En vernieuwing is evenzeer nodig. Werkt u het, Heren. En dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 25e psalm 2 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En daarna ook vers 6. Inmiddels krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er wordt 3 keer gecollecteerd en dat gebeurt allemaal in 1 keer. Tijdens het zingen of bij het voorspel. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor de algemene kosten van de kerk. gemeente, straks na de prediking zingen we uit Psalm 119. Eerst het 64ste vers. Ik heb uw geboon, mijn God, die is meer dan goud, ja, het fijnste goud. En wat er dan verder volgt. En na dat vers 64 ook nog vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Straks dus na de prediking 119, 64 en 83. Het gaat vanmiddag opnieuw over de wet. En opnieuw over de wet zoals die door de Heere op stenen tafelen is ingegrift. En we volgen de tekst, de twee teksten eigenlijk op de voet. Het eerste is dan dat wij erop letten dat de Heere ook deze tweede set tafelen, stenen tafelen, aan Mozes geeft. En het tweede is dat Mozes deze stenen tafelen opbergt in de ark der getuigenis. Moeilijk te onthouden is dit niet, denk ik. God geeft ook dit tweede stel stenen tafelen aan Mozes. En Mozes doet er iets mee. Hij doet er dit mee, dat hij naar het woord van de Heere die tafelen ergens opbergt. En dat ergens, dat is in de ark der getuigenis. Er is heel wat gebeurd tussen de tekst die we vanmorgen overdachten. Exodus 32 vers 19 over de stenen tafelen die door Mozes in stukken gegooid werden. En het begin van hoofdstuk 34. Heel wat is er gepasseerd intussen. De Heere had aanvankelijk wel geluisterd naar de voorbeden van Mozes. Toen God tegen Mozes gezegd had: Mozes, ga uit de weg, je staat me in de weg, want ik wil mijn oordeel over Israël uitvoeren en daarom moet u als de middelaar ertussenuit. Toen heeft Mozes gezegd: Heere, maar voordat ik ertussenuit ga, mag ik toch nog wel bidden. En toen heeft hij zijn plaats gezien, zijn opdracht gezien, zijn taak, voorbeden doen. En hij had drie sterke pleitgronden in de versen 11, 12 en 13 van hoofdstuk 32. En toen hij die pleitgronden had ingebracht, en u ziet het dus, bidden tot de Heere, pleitend bidden, dat betekent dus dat we argumenten mogen aandragen. Dat we de Heere mogen zeggen: Heere, ja, maar dit dan. En dat dan, en dat ook, kunt u daar zomaar aan voorbij gaan? Kunt u dat zomaar laten passeren? Nee, Mozes heeft argumenten, ik ga ze u niet noemen, het zou te ver voeren. En hij mag het zo ver zien gebeuren, dat de Heere zich door die argumenten van Mozes laat overtuigen. En dan gebeurt dat wonderlijke. En daar kunnen we eigenlijk ook niet te veel tijd aan besteden, maar het is wel heel wonderlijk. Het wonderlijke, dit gebeurt namelijk dat de Heere berouw krijgt. Kunt u zich dat indenken? En de Bijbel spreekt daarover. Noemt het ook zo. Toen berouwde het de Heere om het kwaad dat hij gedacht had te doen. En hij deed het niet. Wel nu, dat heeft Mozes dan mogen bereiken. Het oordeel wordt niet uitgevoerd. Maar dat wil niet zeggen dat alles opgelost is. Dat wil niet zeggen dat de schuld nu betaald is. En dat de Heere nu verzoend is. Wat Mozes toen heeft bereikt in vers 14 van hoofdstuk 32... dat is alleen maar dit, dat God zijn oordeel niet voltrekt. dat de Heere zijn langmoedigheid nog uitstrekt over dit volk, dat hij er nog niet een eind aan maakt, maar dat hij dat volk nog gelegenheid wil geven om tot hem terug te keren. Maar dat moet dan ook gebeuren. Maar zal dat gebeuren, dan moet er heel wat veranderen bij het volk. Want als Mozes dit mag bereiken met zijn voorbeden, dat de Heere zijn gramschap niet gaat uitgieten, dan weet het volk daar nog niks van. Integendeel, dat volk danst en springt nog steeds rondom dat gouden kalf dat ze als hun God aan het vereren zijn. En er moet dus met Israël nogal wat gebeuren. Dat weet Mozes ook. En we zagen vanmorgen dat een van de eerste dingen die Mozes dan doet, dat is die wetstafelen in stukken gooien op de grond. Om Israël een aanschouwelijke boodschap te geven. Een boodschap waarin het volk aan zijn zonden wordt ontdekt. Omdat ze de zonden zullen gaan zien. En omdat ze tot de overtuiging komen dat ze verloren schepselen zijn die onder het oordeel Gods verdienen te liggen en verdienen onder te gaan. En het tweede wat Mozes dan doet, ik sla zo maar een paar dingen over, maar dat is dat hij onder het volk ook een strafgericht, een wraakgericht laat houden, waarbij hij de stam van Levi gebruikt. En dan weer, en dan zien we Mozes weer van de andere kant, van de kant waar we hem al eerder gezien hebben. Hij gaat weer in gebed. En hij gaat dan in dat gebed aan het eind van hoofdstuk 32... zo ver dat hij zegt: Heere, ik weet het, er moet een offer gebracht worden. De zonden van het volk moeten worden weggedaan. En dat kan alleen maar gebeuren als uw recht er niet aan tekort komt. U kunt alleen maar verzoend zijn in de weg waarin voldaan wordt aan uw eisen, aan uw recht. En daarom, er moet een offer komen. Mag ik, zo zegt hij, dat offer zijn? Als het dan toch gebeuren moet, Heere, dat er een offer moet worden gebracht, dan wil ik bereid zijn om dat offer te zijn. Zo ver wil Mozes gaan. De Mozes, u weet wel, die zo boos was. Die zo verontwaardigd was, omdat de Heere onteerd en bespot was. En die Mozes gaat nu zover in zijn liefde tot het schuldige volk, dat hij wel in de plaats van dat volk uit Gods boek gedelgd zou willen worden. Maar dan zegt de Heere Mozes: zo kan het niet. U bent zondaar en ik kan nu u als offer voor de zonde van mijn volk niet accepteren. Zo kan er geen verzoening zijn. Het offer dat nu gebracht moet worden, dat moet een volmaakt offer zijn. Zeg dat maar tegen het volk. En dan moet dat Mozes duidelijk maken aan het volk Israël, dat het toch wel heel hard nodig is dat ze tot bekering komen. En dat ze niet alleen maar hun zonden zien, maar dat ze ook hun zonden leren belijden. En dat ze om vergeving gaan bidden. En we zien dat gebeuren in het begin van hoofdstuk 33. Ik stip zomaar een paar dingen aan. En als Mozes dat ziet gebeuren, dat het volk in de rouw gaat, dat het volk, ik lees even een paar versen uit Exodus 33... Toen de Heere had tot Mozes gezegd: zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. En de kinderen Israëls beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. Ze gingen in de rouw. En ze gingen schuld belijden. Ze gingen voor God buigen. U ziet dat ook in de volgende verzen. Ze gaan in de verootmoediging de Heere zoeken. Althans, die zijn er onder het volk. Bij wie de prediking van de gebroken wet ingang vindt in hun harten. En die verstaan dat er voldoening moet zijn. Dat de Heere anders straffen moet. En dan is er voor hen niet anders dan het oordeel. En voor dat volk dat boetvaardig is geworden, gaat Mozes opnieuw in gebed. En dan zegt hij: Heere, u hebt gezegd dat u dit volk niet zult wegdoen voor uw aangezicht. Mag ik nu u ook vragen of u dan toch nog met het volk zal willen optrekken en verder gaan naar het beloofde land? En dan zegt de Heere: Mozes, ook in deze zaak heb ik u verhoord. En dan belooft de Heere dat hij verder zal gaan met Israël en dat hij het volk niet alleen maar niet onder zijn oordeel zal doen bezwijken, maar dat hij dat volk weer opnieuw zijn onverdiende gunsten zal gaan bewijzen. En dan gebeurt het wat we in de schriftlezing hebben gehoord. Dan zegt de Heere: maar als dit volk tot mij terugkeert en als ze het in oprechtheid doen, dan moet de wet, de gebroken wet, ook weer in het midden van dat volk terugkeren. En de Heere zegt met andere woorden tegen Mozes: en dat wil ik wel. Want als ik dan toch met dit hardnekkige verbondsvolk verder ga, dan wil ik met dat volk verder gaan als zij precies dezelfde wet die ze gebroken hebben nu gaan gehoorzamen. En Mozes krijgt opdracht om 2 stenen tafelen klaar te maken die aan de Heere te presenteren, en de Heere belooft dat hij met zijn eigen vinger opnieuw die 10 geboden in die stenen tafelen zal ingriffen. God wil dus zijn wet in Israël terug doen keren, opdat Israël weer naar de woorden Gods zal kunnen luisteren en opdat de dienst van de Heere in het volk Israël overeenkomstig Gods heilige wil zal zijn. Maar dan is er een verschil met de eerste keer. En dat hebt u gemerkt. U zult het trouwens al eerder geweten hebben. Toen het ging om dat eerste stel stenen tafelen, toen deed de Heere alles. Hij had die tafelen uitgehouwen. Hij had met zijn eigen hand die tafels beschreven. En zo kreeg Mozes ze in handen. Maar dit keer moet het anders gaan. Dit keer gaat de Heere niet de stenen tafelen uithouwen. Hij zal ze wel beschrijven, maar dat uithouwen en klaarmaken, dat moet van Mozes kant komen. Waarom? Wel, de Heere geeft aan Mozes te kennen: ik wil met mijn volk verder en ik blijf met mijn verwachtingen zeggen tegen dat volk waar ik mijn gunsten weer opnieuw aan ga bewijzen, dat ze moeten wandelen in mijn wegen. Ik wil mijn gunst aan dat volk bewijzen. Ik herstel het gebroken verbond, maar dan zullen ze nu zelf ook moeten willen leven naar mijn wet. Ik wil de verbondsgod van Israël opnieuw zijn. Ik wil dat volk doen wandelen in mijn wegen. Maar mijn vraag is, wil Israël dat ook? Wil Israël dat ook? Daar vroeg de Heere de eerste keer niet naar. Want toen stelde hij de zaak. Ik ben uw God. Dit is mijn wet. U moet het met mij eens worden. Nu vraagt de Heere van tevoren aan Mozes als middelaar. Mozes, wil Israël ook dat mijn wet terugkeert? En dan moet Mozes namens het volk, hij is middelaar toch, en de ene keer staat de middelaar aan de kant van het volk, en de andere kant staat de middelaar aan de kant van de Heere, altijd tussen die twee partijen in, nu staat hij aan de kant van het volk, en namens het volk moet hij de Heere twee stenen tafels aanbieden, met de vraag, Heere, wilt u hier uw 10 geboden opschrijven? De keus van het volk moet zijn, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, dat is toch logisch? Als de verandering bij Israël oprecht is, als het berouw bij Israël oprecht is, als ze inderdaad buigen voor de hoge God, en als ze hun schuld zich bewust zijn en die schuld belijden, dan kan het niet anders. Dan is er de begeerte in het hart van zo'n mens, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja toch? Dat is toch een van de eerste dingen die een mens gaat vragen, die door God in de schuld gezet wordt, die door de Heere wordt aangeraakt en die met zijn zonden in aanraking komt. Een van de eerste dingen is schuld belijden, maar tegelijkertijd, Heere, maar hoe kan het anders? Wilt u het me zeggen? Wilt u het me leren? Wat wilt u dat ik doen zal? En toen Mozes die tafels aan de Heere aanbood, toen heeft de Heere dat aanvaard als een verzoek van de kant van het volk. Heere, wilt u het ons alstublieft nog een keer zeggen? Hoe uw wil, hoe uw weg met ons moet zijn. En wat wij in uw dienst moeten betrachten. En toen deed God wat hij zei dat hij doen zou. Met zijn eigen hand, met zijn eigen vinger, opnieuw opschrijven, de 10 woorden. En zo kreeg Mozes die 2 stenen tafels terug. Begrijpt u? Israël moet in de verootmoediging zich ook voor de Heere buigen en aan de Heere gaan vragen, Heere, hoe wilt u het hebben? In verwondering dat de Heere als antwoord op het gebed van de voorbidder besluit, ik zal u niet vernietigen, integendeel, ik zal met u optrekken en ik zal u in het land der belofte brengen. Ik zal mijn toorn niet uitgieten, ik zal voor u zorgen en de verbondsbeloften, ze zijn er weer, u had ze verbeurd. Maar via het werk van de middelaar krijgt u ze terug. En als u mij dan laat zeggen wat ik wil dat u doen zal, dan krijgt u hier mijn geboden. Gemeente, herkent u deze dingen in geestelijk opzicht? Want daar gaat het natuurlijk om. Wij zitten nu te luisteren naar hoe dat toen in het verleden met het volk Israël ging. Maar luisteren naar de prediking vanuit de historie van Israël, dat wil niet zeggen dat we bij dat historische exposé kunnen blijven staan, maar dat er ook een toepassing moet zijn naar ons eigen hart. Ik kom nog even terug op vanmorgen. Dat was knap ontdekkend, of niet? Daarmee heeft de Heer ons niet gespaard. Hij heeft ons allemaal aangewezen als wetsverbrekers. Als mensen die het waard zijn om onder zijn oordeel te bezwijken, teniet te gaan. Dat hebben we verdiend. Ons leven kan geen andere conclusie toelaten. Ons leven is een leven van overtreden van al Gods geboden. En van de neiging om altijd weer te overtreden. Werd dat tot schuld? Kregen we zo erg in de nood? Sprak het ons aan? Raakte het ons diep? En kregen we bewustzijn dat de middelaar nodig is? Dat er één voor ons in gebed moet gaan om Gods toorn af te wenden. Dat er één in de bres moet treden en de Heere moet verbidden. En dat dat de meerdere Mozes moet zijn, de Heer Jezus zelf. En als dat woord dan overtuigend tot ons doordringt en we worden ons bewust van onze schuld, en we gaan de nood van ons leven zien. En het dringt ook tot ons door dat we een middelaar, dat we de Heer Jezus niet kunnen missen. Is het dan ook onze begeerte geworden? Heere, wilt u het nog een keer met mij proberen? Wilt u mij niet overgeven aan de dwaze keus van mijn eigen verdorven hart? Maar wilt u mij nog in genade aanzien? En geeft u mij een nieuw hart? Geeft u mij een nieuw leven? En wilt u dan nog een keer tot me zeggen hoe mijn leven eruit moet zien? Want ik begeer, Heere, geen ander leven dan een leven overeenkomstig uw inzettingen. Ik wil niet anders dan in uw wegen gaan. Heere, u legt dat in mijn hart als een hartelijke begeerte, tegelijkertijd met het besef van mijn schuld en onwaardigheid. En nu kan ik niet anders, Heere, dan u ootmoedig vragen. Geef mij genade om naar uw wil te handelen en in uw wegen te gaan. Dat komt er toch bij. Dat is toch ook tegelijkertijd een van de dingen die de Heilige Geest bewerkt. Als hij, en ik citeerde vanmorgen dat woord van de Heer Jezus over de Heilige Geest, als hij gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is dat toch niet het enige wat hij doet. In datzelfde verband zegt de Heer Jezus in Johannes 16 ook dat de Heilige Geest ook nog een ander werk doet. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En als die twee dingen door de Heilige Geest gebeuren, als die bewerkt worden en een mens krijgt oog voor zijn eigen schuld en de noodzakelijkheid en de genoegzaamheid van de borg en middelaar, de Heer Jezus, dan is er toch de hartelijke begeerte, Heere. En wat wilt u nu dat ik doen zal? Dan ga je toch eigenlijk vragen om de wet. Omdat je liefde tot de dienst van de Heere begint te krijgen. En liefde tot de dienst van de Heere, dat houdt ook in gehoorzaamheid aan de Heere. Dat zegt de Heer Jezus in datzelfde verband. Allemaal in diezelfde nacht van zijn leven. Indien gij mij lief hebt, zegt hij tegen zijn discipelen, houd mijn geboden. Als je mij lief hebt en je wilt dat betonen, je wilt dat zichtbaar laten worden, je wilt dat in je leven bewijzen. Hoe? Houd mijn geboden, wandel in mijn wegen, doe mijn wil. Heere, wilt u het mij nog een keer leren? Uw geboden, uw inzettingen. Maar zal het dan wel gaan? Zal het dan echt gaan? Je bent toch nog steeds zondaar of niet? Kun je er dan van verwachten dat het dan beter wordt? Dat er nooit meer ergens een gouden kalf zal staan? Dat er nooit meer een van de geboden van de Heere zal worden overtreden? Dat je ogen nooit meer naar de verkeerde dingen gaan kijken? Dat je voeten je nooit meer brengen op plekken waar je nooit mag komen? Dat de vrezen des Heeren in alle opzichten je leidsman is? Zal het dan lukken? De Heere weet dat het dan nog niet lukt. Gods kind, ja, laat ik het dan toch maar Gods kind noemen, die onder de ontdekkende werking van de Heilige Geest gekomen is en begeerte gekregen heeft om de Heere lief te hebben en te dienen. Gods kind kan wel denken van tijd tot tijd, nou zal het nooit meer verkeerd gaan. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, uw hartelijk beminnen. En het kan nog oprecht zijn ook. Maar je moet niet vragen of het inderdaad allemaal lukt. Want ze komen vroeg of laat tot de ontdekking dat het weer niet goed was. Was de schuldbelijdenis niet oprecht? Ja. Was de belijdenis van zonde niet oprecht? Ja. Waren de goede bedoelingen verkeerd? Nee. Maar er is nog zoveel van de zonde overgebleven. Er is nog zoveel in mijn bestaan dat nog steeds niet bekeerd is. Waarin ik nog altijd tekort kom. Dat weet de Heere. En Gods kind gaat het stapje voor stapje ook ontdekken. En om dan te voorkomen dat dat mensenkind in wanhoop raakt, als hij ziet dat het weer mis is, dat zijn hart weer dwaalziek is, dat zijn wil weer verkeerd is en dat hij weer de Heere onteerd en vergeten heeft, hij zou er moedeloos van worden. Maar om dat te voorkomen is er nog een tweede verschil tussen de eerste stel stenen tafelen en het tweede stel. Want nu met dit tweede stel, en dat hebben we in de schriftlezing eigenlijk al gelezen, als Mozes die stenen tafelen van de Heere ontvangt, dus de tweede stel stenen tafelen, wat doet de Heere dan? Wat de Heere dan doet? U leest het in het vervolg van Exodus 34. Toen kwam de Heere nederwaarts en de wolk, en hij stelde zich al daar. En hij riep de naam des Heeren uit. Dan gaat God zijn eigen naam bekendmaken. Dan gaat God zeggen wie hij is. En dan noemt hij zijn naam. En ik ga er dan maar heel even op in. Dan laat hij in het noemen van die namen aan het volk Israël weten dat hij barmhartig en genadig is. Langmoedig. En groot van goede tierenheid, dat hij de weldadigheid bewaart aan duizend geslachten. Dat hij de zonde vergeeft. En de Heere gebruikt drie verschillende woorden voor zonde. Om als het ware te zeggen, alle zonden die er nu nog bij mijn volk zijn. Ik weet ze allemaal. Maar mijn volk moet weten dat ondanks al hun zonden ik niet meer verander. Ik blijf dezelfde. Daarom tot twee keer toe zegt de Heere het tegen Israël. Ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal, Israël. Israël, ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Tweemaal, de Heere noemt zich Heere. Verbondsgod, ik blijf getrouw. En er is bij mij vergeving. Dus nou hoeft het volk nooit te wanhopen. Als de Heere voor de tweede keer zijn wet aan Israël geeft, zegt hij er tegelijkertijd bij: mijn volk, als je nou straks weer tot de ontdekking komt dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent en dat je liefde voor mijn dienst nog steeds allerlei tekorten vertoont, en als je tot de ontdekking komt dat er nog altijd zoveel mankeert en dat de liefde tot mij altijd toch te wensen overlaat, wees niet vreesachtig, want ik ben de ik zal zijn. Ik ben de getrouwe verbondsgod. Ik laat niet varen de werken van mijn handen. En dan? Dan blijft er nog één vraag over, gemeente. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat als de Heere toornt, als zijn volk om het gouden kalf heeft gedanst, dat de Heere niet meer toornt tegen een volk dat bij nadere ontdekking ook nog allerlei schuld en ongerechtigheid bij zichzelf aanneemt. Hoe kan het, terwijl de Heere bij die eerste keer dreigt het volk te vernietigen, en dat hij bij de tweede keer dat hij die tafelen aan Mozes en aan Israël geeft, dat de Heere ze dan niet gaat verdelgen als ze weer van het pad afraken? Wat is daar dan het antwoord op? Dit. De Heere heeft tegen Mozes gezegd: als u die stenen tafelen ontvangen hebt, moet u de berg afgaan, moet u een kist van sittimhout maken, en dan moet u die tafelen in die kist leggen. Wat is dat voor een kist? De ark. Met op de ark het verzoendeksel. En met op het verzoendeksel, op de grote verzoendag, het bloed van het offerdier. Dat is de kist waar de wet in moet. Begrijpt u? Dan komt de wet te liggen onder het verzoendeksel. De wet komt te liggen onder het bloed van Christus. De vraag was: hoe kan de Heere nu genadig zijn en genadig blijven aan een volk dat nooit echt helemaal beter wordt, maar altijd reden zal hebben om zich aan te klagen bij de Heere? Hoe kan de Heere met zo'n volk toch verder aangaan en zeggen: wees niet vreesachtig, mijn volk, omdat als de Heere naar de wetstafel gaat kijken, hij door het verzoendeksel heen de wet pas kan zien. Door het bloed van Christus heen ziet de Heere dan zijn wet in het leven van zijn volk. Ja, er zijn wetsovertredingen. Er is schuld. En er dient altijd verootmoediging en schuldbesef te zijn en te blijven. Maar de Heere ziet die overtredingen in het licht van het door Christus gegeven bloed. En onder dat bloed is de zonde geen zonde meer. En is dat dan alles? Ja, dat zou alles zijn als het alleen maar om de gerechtigheid gaat, gemeente. Dan ziet de Heere in zijn volk geen zonde meer. Al is het dat mijn geweten me aanklaagt, en u kent de omschrijving aan zondag 23 van onze Heidelberger. Al is het dat mijn gemeente me aanklaagt, dat ik alle geboden van God gebroken heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans, niet tegenstaande, hij ziet mijn tekortkomingen, mijn zonden, mijn ongerechtigheden dwars door het bloed der verzoening heen. En dan wegen ze niet meer. Dan stellen ze niet meer schuldig. Dan zijn ze bedekt. Dan zijn ze bedekt en weg. En als het nou alleen om dat recht ging, dan was het nu klaar. Maar de Bijbel laat ons zien dat het dan nog niet klaar is. En wat er dan nog gaat gebeuren en moet gebeuren, gemeente, dat is wat de Heere tenslotte ook nog doet. Want door dat bloed van de Heere Jezus is de schuld weggenomen. Maar is ook de levendmakende geest verworven. En wat gaat die geest in zo'n mensenkind dan doen? Als je je weer schuldig kent. En als je weer de verootmoediging zoekt. En als je weer om vergeving moet vragen. Er is nog iets waar de wet op geschreven zal gaan worden. Weet u waar? Op de tafels van uw hart. Dat is nog weer een bijkomende belofte van de Heer. Zo mag de profeet Jeremia in hoofdstuk 31 het uitleggen. Dan gaat de Heere de wet opnieuw afschrijven. Maar op de tafels van je hart. Dan krijg je er pas echt zin in. Om de Heere te dienen. Om de Heere te zoeken. De Heere lief te hebben. Dan klinkt het iedere keer weer, Heere, maar wat wilt u dat ik doen zal? En dan gaat het me ook niet alleen maar meer om de vergeving van mijn zonde. Ja, het is wel een hoofdzaak. Als ik dat maar weten mag, dat mijn schuld weg is. En dat het bloed mijn schuld voor Gods aangezicht bedekt. Zodat ik rechtvaardig voor God verschijnen mag. Maar iemand die het echt meent met de vreze des Heren, die kan daar ook niet bij stilstaan. Want wat begeert hij? Die begeert gelijkvormig gemaakt te worden aan het beeld van Christus. Die begeert zoveel liefde tot Gods geboden te hebben, dat hij ze echt gaat doen uit dankbaarheid. Het leven in de vrezen des Heren. En hoe leer je dat? Als die Heilige Geest het werk op je vleesse tafelen van het hart gaat uitwerken. Dat de Heer je begint een nieuw mens te maken. En dat hij dat werk, dat hij in beginsel begint te doen, door je nieuwigheid des levens te geven. De heiliging van het leven. Dan wordt dat de drang in de ziel. Heere, leert u het me nou echt om voor uw aangezicht te leven. Volgt u het nog? De Heere geeft de wet terug. Een wet om naar te leven, ja, maar dan, och, dat wij zijn gewoon volbrachten om die te doen uit dankbaarheid. En zo de Heere te eren. En zo achter het bloed te schuilen. En zo van je schuld en zonde afgewassen te worden. Onder het verzoendeksel ligt de wet. En de boodschap die van dat verzoendeksel en van de wet onder het verzoendeksel uitgaat, is dat laatste. Ook dat nog. Dat hoort er ook bij. Hij, en dan heeft Paulus het over de Heer Jezus. Hij is ons geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiligmaking en een volkomen verzoening. Maakt u de heiligmaking er dan maar niet los van. Want de Heere doet het een en het ander. En ze kunnen geen van beide gemist worden. Ik heb de vergeving van mijn zonde nodig. En ik heb de vernieuwing van mijn zondaars bestaan nodig. En wat doet de zaligmaker dan een volkomen werk? En wat is die middelaar dan ontzettend noodzakelijk? En wat mag een mens die het bij die middelaar zoekt dan rust krijgen. Want in hem is nu letterlijk alles te vinden voor een leven in verzoende gemeenschap met God. En die zaligmaker gemeente, ik mag hem u vanmiddag weer voorstellen. En ik mag u zelfs meer dan doen dan die middelaar voorstellen. Ik mag nazeggen wat de Vader zei van zijn eigen zoon. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En als hij zijn werk op aarde deed, en hij doet dat werk vanuit de hemel nog steeds, dan klinkt het nog altijd uit zijn mond: komt herwaarts tot mij. Deze volmaakte zaligmaker, met zijn bloed, met de door hem verworven geest, met de herstelling in de gemeenschap met God, met alles wat een verloren zondaar nodig heeft. Deze zaligmaker biedt zichzelf aan en hij wil zichzelf bekendmaken aan de ziel. Amen. zoeken. Samen willen we u danken, Heere, want er is alle reden toe. U hebt gesproken over een zondig volk en tot een zondig volk. U hebt gesproken over uw toorn, uw grimmigheid, uw oordeel verdiend. U hebt gesproken over zonde. Maar u deed het ook over genade, Heere. En de genade is toch altijd nog weer meer dan de zonde. En het is een wonder. Het is een wonder dat nooit klein te krijgen zal zijn. Maar dat u nou naar zo'n zondig volk vraagt en blijft vragen. En dat u de getrouwe bent. En daardoor komt het nog terecht met dat volk ook. En ze kunnen wel eens een goed moment hebben en ze kunnen wel eens een oprechte keus doen en ze kunnen ook wel eens oprecht zingen, hoe lief heb ik uw wet. Maar het leven bewijst zo vaak anders en als ze dat ontdekken, Heere, waar blijven ze dan? Dan is het weer, zal het wel waar wezen? Dan is het weer twijfel, dan is het moedeloosheid, wordt het dan nooit anders? En dan zegt u het, Heere, nee, het wordt niet anders. En u zult er nooit in slagen om mijn wet altijd te doen. Ook al hebt u een beginsel liefde tot mij geboden. Maar u zult er nooit in slagen in dit tranendal. Om altijd de zonde te mijden en te ontvlieden. Maar zie maar op mijn Christus. Hoort hem. Want in hem is geen onrecht. En omdat er in hem geen onrecht is, daarom is er in mijn volk ook geen onrecht meer. Het is allemaal bedekt, het is allemaal weggewassen. Het ligt allemaal onder het bloed. Het is allemaal onzichtbaar. En dan bent u, Heere, intussen ook bezig stap voor stap iets te werken van dat herstel van het paradijsleven. Van het leven in gehoorzaamheid en in liefde aan uw dienst. Heren, er zijn dingen die wij niet kunnen bevatten. En de dingen waar het vandaag over ging, dat zijn juist die dingen die we niet kunnen bevatten. Eeuwige liefde drijft u om dit allemaal te doen. Met een volk dat nooit gedeugd heeft en in zichzelf ook nooit deugen zal. Eeuwige ontferming, Heren. Dat zit erachter. En dat kunnen wij nooit klein krijgen. Dat moeten we ook maar niet proberen te begrijpen. Dan wilt u liever dat we het aanbidden, dan dat we ons best doen om het te begrijpen. Laat het ons dan maar een wonder blijven, Heere. Maar dan moeten we er wel in beginsel deel aan hebben. En u weet bij wie dat is en bij wie dat niet is. En daarom als we nu voor nog het laatste ogenblik tot u naderen in gebed, Heere, willen wij u bidden, ook voor degene voor wie deze dingen in de beleving nog eigenlijk vreemde zaken zijn. Ze kunnen het wel volgen als ze meeluisteren en aandachtig meeluisteren, dan kunnen ze het met hun verstand misschien wel allemaal beamen. Maar nu moet het hart er nog bij komen. Mag dat ook gebeuren, Heere? Dat konden we vanmiddag niet bereiken. Elkaars hart, nee, dat is buiten ons menselijk bereik. Er mocht wel aandacht zijn. De gemeente heeft wel geluisterd. En daar danken we u ook voor. Het maakt het preken ook makkelijk. Maar dat andere, Heere, dat u in eigen handen hebt gehouden, doet u dat ook. Als we straks naar huis gaan, laten we dat woord dan meenemen. Houdt u het dicht bij onze harten, in onze harten zelfs. En doet u er uw werk mee. En als we u nog nooit ontmoet hebben, Heer, laat het woord van vandaag dan een ontmoeting met u betekenen. Wat u dan ook te zeggen hebt, nou, dan doet u het maar op uw eigen manier, zoals u het altijd doet. Naar uw vrijmachtig welbehagen. Maar laat het inderdaad vrucht dragen. En laat het in het leven van hen die u vrezen dan inderdaad ook die vrucht hebben, Heere, dat ze het gaan zien. meer gaan zien, dieper gaan beleven, dat alles en dan ook echt alles wat ze nodig hebben, in de middelaar ligt. En dat het bij hem allemaal te krijgen is. We danken u, Heere, voor deze zondag. We danken u dat de week zo mocht beginnen. Mag hij verder ook een week zijn van zegeningen en ontmoetingen met u. En dan denken we ook op de andere dankdag. Heere, neem ons voor uw rekening. Verzoen onze zonden. Want als we naar de kerk gaan, dan brengen we de zonden mee. Want ons hart is boos en schuldig. En daarom, Heere, we hebben ook verzoening nodig over de dingen die we in het heiligdom en in de heilige dingen niet recht deden. Verzoen al onze zonden en hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de eerste psalm, het eerste vers. Daar heb je dan zo'n mens die het begrepen heeft, waar het vanavond over ging. Degene die wel gelukzalig is en hij overdenkt Gods wet dag en nacht. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.